Sommigen van jullie weten dat ik een redelijk fervente motorrijder ben. En ik heb, op de motor heb ik zo'n cameraatje zitten. Dan kan ik filmen waar ik rijd. En nou, dan kun je dan achteraf, kan ik het nog eens nakijken van prachtig, allemaal mooie details. En bij elke bocht kan ik zien van, nou, heel mooi hoe dat gaat, zeg maar, onderweg. Maar van de zomer was ik ook weer op pad. En toen zag ik verschillende motorrijders en dan bij een stop, hadden ze een drone bij zich. Ik denk, ja, dat heb ik niet, maar dat is ook mooi. Want dan laat je de drone vliegen en dan film je van bovenaf. En dan krijg je een prachtig overzicht. Dan zie je niet zozeer elke bocht of ieder detail, maar je hebt een prachtig overzicht over de omgeving. Nou, wat heeft dat te maken met het onderwerp van vandaag? Ik wil vanmorgen niet zozeer heel diep op de details van een tekst duiken, maar ik wil jullie meenemen in vogelvlucht, zodat je een overzicht krijgt over het boek Exodus. We gaan dus een heel Bijbelboek bestuderen vanmorgen. Nou, kun je daar tegenop zien, maar ik zal je uit de droom verlossen, want het kan vrij snel gaan. Want als ik zeg, God verlost het volk Israël uit Egypte, dan hebben we de eerste 18 hoofdstukken al gehad. Dus dan gaan we verder vanaf hoofdstuk 19. Dus zo snel kan het gaan. En ik ga jullie in het begin direct al even een overzicht geven. En dat is de volgende dia. In de hoofdstukken 19 tot en met 24, daar geeft God kaders voor het leven in vrijheid als ze vanuit Egypte worden bevrijd en dat nieuwe leven, dat nieuwe begin instappen. De hoofdstukken 25 tot 31... daarin maakt God duidelijk dat hij bij de mensen wil wonen. En in die hoofdstukken geeft God dan ook een beschrijving van de tabernakel. En nogmaals, we gaan er niet op inzoomen, want het is best interessant om al die details van die tabernakel heel diepgaand te bekijken. Maar ik wil me houden bij de hoofdlijn. Hoofdstukken 32 tot 34, dan zien we een enorm dieptepunt en tegelijkertijd ook een herstel in de relatie tussen het volk Israël en God zelf. En leven in relatie betekent ook voor ons, niet alleen maar in menselijke relaties, maar ook in je relatie tot God, betekent dat het soms gaat met ups en downs. En in het laatste gedeelte, de hoofdstukken 25 tot en met 40, dan wordt daarin beschreven dat God zijn woning betrekt. We zien de bouw daar plaatsvinden van de tabernakel en tot slot de glorie van God als die plaatsneemt in de tabernakel. Nou, het is al gezegd, maar wat sterk opvalt in de tweede helft van het boek Exodus is dat God ernaar verlangt om volop betrokken te zijn op de levens van individuen, levens van mensen, levens van een, of het leven van een volk in totaliteit. En eigenlijk zie je dat al vanaf het begin van de schepping. Bij Adam en Eva wandelde God zelf al in de hof van Eden om dicht bij Adam en Eva te zijn, om in verbinding met ze te staan, om iedere keer het gesprek aan te gaan. Hoe is het met jullie? Hoe gaat het? Hoe geniet je ervan? En dat soort zaken. En als het dan fout loopt, dan verbergen Adam en Eva zich. Maar we zien ook, niet alleen maar in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament, dan zie je de uitstorting van de Heilige Geest. En de Heilige Geest komt dan in mensen wonen. Om vanuit die mens die tot wedergeboorte is gekomen en die de Heilige Geest heeft ontvangen, om van daaruit die relatie met hem te onderhouden, op te bouwen, leiding te geven, noem het allemaal maar op. Dus dat is bij God ontzettend belangrijk om in relatie en in verbinding te staan met mensen. Als God ergens wil wonen, dan heeft hij een hoge levensstandaard, wat hij dan vraagt van de mensen. God wil niet zomaar ergens wonen. En dat zie je dan tot uitdrukking komen doordat God in de hoofdstukken 19 tot 24 die kaders voor het leven aanreikt. En God verlangt een kwalitatief hoge levensstandaard. Daarom heeft hij ook in het Nieuwe Testament aan de gelovigen de Heilige Geest gegeven, zodat je leven in overeenstemming komt met de leefregels, met de kaders die God aanreikt voor het leven. Nu, het volk Egypte leefde, of het volk Israël leefde in Egypte in slavernij. En dat is natuurlijk afschuwelijk, maar aan de andere kant, leven in slavernij is soms wel eigenlijk wel gemakkelijk. Want je hoeft niet zelfstandig na te denken. Er wordt voor je gedacht. De kaders die zijn heel helder en duidelijk. En als je ze overtreedt, dan word je een kopje kleiner gemaakt. Dus eigenlijk is het wel gemakkelijk, want je hoeft zelf geen verantwoordelijkheden op je te nemen. De dingen die worden gewoon voor je besloten en de dingen liggen vast. Er staan hekken om je leven en verder dan dat hek mag je niet. Kijk naar landen als Iran, Noord-Korea, China, heel veel andere landen. Het leven wordt ingeperkt en voortdurend gecontroleerd. Leven in gevangenschap. Maar zodra je dan in de vrijheid komt, mag je eigen keuzes maken. Mag je zelf beslissen, wat doe ik wel, wat doe ik niet. Dan mag je zeggen in het openbaar hoe je erover denkt. Wat je denkt dat goed is, wat je denkt dat slecht is, wat jij wel wilt, wat je niet wilt. In gevangenschap ben je niets. Ben je eigenlijk ook niemand. Maar in vrijheid, dan gaat het erom dat je een eigen identiteit opbouwt en dat je vanuit die identiteit mag zijn wie je bent en je zelfstandige keuzes maken. Leven in vrijheid betekent niet dat je dan maar alles mag of kunt kiezen wat er maar te kiezen valt. Als je een ballonvaart zou maken, kun je halverwege de vaart kun je denken, nou, ik heb alle vrijheid, ik stap uit het bakje. Die vrije keuze heb je, maar het gaat niet goed aflopen. Dus met andere woorden, de vrijheid die je hebt om keuzes te maken, zegt niet dat je de keuzes die je maakt, dat die altijd goed voor je zijn. En daarom dat God leefregels meegeeft aan het volk Israël, als ze uit de gevangenschap uit Egypte komen en ze gaan die nieuwe vrijheid tegemoet, dan mogen zij gaan kiezen, wat doen we wel, wat doen we niet? Wat zijn Gods kaders voor het leven in vrijheid? En dan mogen ze hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen vanuit de identiteit die ze in God mogen vinden. Want dan ontstaat er een levensstandaard waarvan God ook zegt, daar wil ik wonen. Daar voel ik mij thuis. Dat is de reden dat God het volk vanuit Egypte naar de berg Sinaï leidt, waar God met Mozes in gesprek gaat in Exodus 19, vers 4 tot 6. En die heb ik er even uitgelicht. Wordt er gesproken en dan wordt er gezegd, jullie hebben gezien, zegt de Heere God, hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, dan zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volkeren, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. God zegt eigenlijk, ik leid jullie de vrijheid in. Jullie hebben Egypte mogen verlaten. Dat is op een wonderbaarlijke, bovennatuurlijke manier gegaan. God heeft met vele wonderen en tekenen laten zien dat het echt, dat hij het echt was die het volk Israël in de vrijheid heeft geleid. En dan zegt God hier tegen het volk, jullie mogen nu die vrijheid ingaan. En als je je aan mijn woorden houdt en je leeft overeenkomstig mijn woorden, dan zul je een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dat is wat ik voor ogen heb, als het ware. Dan mag je leven tot eer van God. Nu, vandaag is dat nog altijd zo. God wil niets liever dan dat jij en ik in vreugde en in vrijheid en in vrede leven en met elkaar omgaan. En hij geeft nog altijd zijn kaders waarbinnen jij mag leven. Lees de bergreden in het Matthäus-evangelie, lees de brieven van Paulus en je ziet talloze malen de oproep om het oude leven, het gevangen leven, achter te laten en het nieuwe leven, het vrije leven, om dat aan te doen en te gaan leren om te leven als een discipel van Jezus in de kracht van Gods geest. En samenvattend zou je de woorden van Paulus kunnen gebruiken in de volgende tekst in Colossense 2 vers 6 en 7. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Zo mag je die vrijheid als het ware instappen en gaan. Nu, dan komen we bij het volgende gedeelte. Als God dan de kaders voor het leven heeft geschetst, dan geeft hij vervolgens aan dat God ook graag bij ze wil wonen. De Heer die werkt dat uit in de hoofdstukken 25 tot 31. Dan gaan we even daarop inzoomen in hoofdstuk 25 en dan lees ik de versen 1 tot 9. De Heer zei tot Mozes, vraag de Israëlieten mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen. Goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, karmozijnrode wol, fijn linnen garen, geitenhaar, roodgevergde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken. Zodat, waarom? Zodat ik te midden van hen kan wonen. En ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. Ik heb de vorige keer heb ik gesproken hier over de tempel van Salomo. En we hebben gezien dat God eigenlijk zegt van, ja, ik wil bij jullie wonen, ik wil in Jeruzalem wonen, maar ik neem geen genoegen met een schuurtje. Dus God wil echt, het moet prachtig zijn. En daar mogen de mensen zich voor inzetten. En God geeft dan in die hoofdstukken 25 tot 31 een gedetailleerde bouwtekening aan Mozes van het huis waarin hij wil wonen. Om op die manier dicht bij de mensen te kunnen zijn en van daaruit hen te kunnen leiden door het leven heen. Door dat vrije leven heen. Als ik ook hier even een overstapje mag maken naar de gelovigen van het Nieuwe Testament, dan zien we dat de Heer Jezus Christus de Heilige Geest belooft, zoals ik al heb gezegd, als degene die in de mensen komt wonen, om ze bij te staan, om ze te bemoedigen, om ze te leiden, om ze te sterken, om ze aan te sporen, om ze te troosten als het nodig is. En kijk eens hoe Jezus dat zelf zegt. In Johannes hoofdstuk 14. Je zult zien, ik gebruik wat verschillende vertalingen soms door elkaar, maar dat is eigenlijk om meteen helder en duidelijk te maken. Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. Hier zie je ook weer dat God zegt, dat is het uitgangspunt. Die kaders, die leefregels, die zijn belangrijk. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven, de Heilige Geest. Die zal dan voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen en de mensen van deze wereld, die horen niet bij mij. Ze kunnen de Heilige Geest niet krijgen, want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie, als mijn kinderen, jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. Nou, dat geldt voor ons als gelovigen in 2025 nog altijd. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je gelooft in zijn verlossingswerk, in de vergeving van onze zonden, dan mag je de geest van God in je leven ontvangen. En dat is misschien wel het allergrootste geschenk wat een mensenkind maar kan ontvangen. Hij is door zijn geest in je komen wonen en daarom leidt hij je en daarom staat hij je voortdurend bij in de ups en ook in de downs van het leven. Maar de Heilige Geest die helpt je en die leidt je in alle dingen die je doormaakt in je leven. Tegenwoordig is het wat populair, of tenminste dat hoor ik in sommige gemeentes zeggen, bij God mag je komen zoals je bent. En dat is natuurlijk ook zo. Je mag komen zoals je bent. Maar soms dan zie ik dat mensen het willen gebruiken als een excuus om te zeggen, je mag ook blijven zoals je bent. Maar dat is niet wat de schrift leert. Je kunt niet doorgaan met je leven zoals je dat in gevangenschap leefde. Je kunt niet doorgaan met het bepalen van je eigen normen en je eigen waarden. Je wil je gaan houden aan de kaders, aan de leefregels die God geeft voor het leven. Want je weet dat als ik dat niet doe, dan loopt het niet goed met me af. Zoals die uit dat bakje stappen in die ballon. Of vanuit die ballon. Dat is ook niet de plaats als jij je eigen normen en waarden wil blijven bepalen. Dat is niet de plaats waar God wil wonen. Dat is niet de plaats waar God zich thuis voelt. God voelt zich thuis als zijn kaders geleefd worden. Daar wil God wonen. Je hele leven mag je vormen en mag je laten vormen als een tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 19 en 20, die mag ervoor. Volgende tekst. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is, die in u woont, die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? Heb je dat, hè? Je kunt niet zomaar alles vrij gaan kiezen, hè? Je mag kiezen voor het leven met God. Je bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Oké, God wil bij mensen wonen. Je mag je leefregels van God mag je in acht nemen. Dat is de plek waar hij zich thuis voelt. Gaan we naar het derde gedeelte. Want we zien wel dat die verandering tot een heilig en toegewijd leven, dat niet van de een op de andere dag een proces is waarbij je zegt van oké, ik heb vandaag de keuze gemaakt, nu gaat het voor altijd goed. We merken dat in dat proces van verandering naar dat nieuwe leven, naar die vrijheid, dat processen zijn die gaan met vallen en opstaan. En dat merken we allemaal, ook in ons eigen leven. En zo was het in Exodus hoofdstuk 32, nog maar net een paar maanden geleden, dat het volk uit Egypte was bevrijd. En moet je je even voorstellen, dat volk heeft al die wonderen gezien. De 10 plagen hebben ze gezien. Ze hebben God ongelooflijk gedankt toen God een weg door de zee baande. Nou, hoe groot kun je het wonder voor je ogen hebben? En ze zagen het allemaal. En ze zijn er dwars doorheen gegaan. Gods genade was onvoorstelbaar groot. En ze hebben God zo zien werken. In korte tijd hebben ze ontzettend veel wonderen en ingrepen van God gezien. Maar als ze dan in de vrijheid komen en het zit even tegen in het leven, doordat ze de nabijheid van God even niet meer voelen of ervaren, en Mozes naar de berg gestuurd wordt en die laat 40 dagen lang niets meer van zich horen of zien, hun leider is dan verdwenen, dan lijkt ook alle passie en overgave aan God als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Dat lezen we in Exodus hoofdstuk 32 in het eerste vers. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en ze eisten van hem: maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, dat weten we niet. Dan moet je even kijken hoe dat taalgebruik hier is. Hè? Ik bedoel, Mozes heeft ze in naam van God, heeft hij ze uitgeleid, dwars door die grote wonderen heen. Het was hun leider waar ze tegenop zagen. En nu ze even niks van Mozes horen. Ah, die Mozes. Hè? Wat er gebeurd is met die Mozes, weten we niet. Hij wordt als het ware aan de kant gezet. Dat is de taal. Maar wat een inzinking. Als je God zo groot in je leven hebt zien werken en je hoort even niets van hem en je voelt even niets van hem, dat je dan op zoek gaat naar een andere God en zegt van: hey Aaron, kun je niet een andere God voor ons maken? Die echt voor ons uit kan gaan. Hoe diep kun je zinken? En zo diep dat God zelfs bereid is om zijn belofte, die hij ooit aan Abraham had gedaan, om die te vernietigen en alleen met Mozes verder te gaan. Kijk eens wat er staat in Exodus 32, de versen 7 tot en met 10. De Heer zei tegen Mozes: ga terug naar beneden, want jouw volk, Dan zie je hoe weer het taalgebruik is. Jouw volk. God zegt even niet, hey, mijn volk. Ja, jouw volk. Jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al. Nou, hoeveel tijd zijn we verder? Een paar maanden. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt. Ze hebben zich daarvoor neergeknield. Ze hebben er offers aan gebracht. En ze hebben gezegd, Israël, dit beeld is jouw God. Dit beeld heeft jullie uit Egypte bevrijd. Hoe dwaas. Hoe dwaas. De Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij, zegt God, niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou, Mozes, dus niet meer uit Abraham, maar uit jou, Mozes, zal ik een groot volk laten voortkomen. Want dat volk van Abraham, ja, dat heb ik opgegeven. Dat is wat God hier lijkt te zeggen. Aan het begin van het boek Exodus klaagde het volk steen en been vanwege de slavernij. Ze zochten God, ze riepen hem aan en nu heeft hij ze bevrijd en nu staan ze in de vrijheid en dan maken ze het zo bont dat God zegt dat hij ze allemaal wil vernietigen en dat hij niet meer verder met ze wil. Die verscheurdheid in die relatie is onvoorstelbaar groot. En misschien herken je dat wel, ook vanuit je eigen leven. Dat de verscheurdheid tussen jou en God soms groot kan zijn. Soms zelfs zo groot kan zijn dat je je afvraagt, heeft God mij volledig in de steek gelaten? Ik ga op zoek naar andere goden. Ik ga andere uitwegen zoeken. Of ben je zo oneindig ver van de leefkaders van God verwijderd geraakt, dat hij aan de rand staat om je af te schrijven. En te zeggen, ik wil niets met de manier waarop jij leeft te maken hebben. Ik wil niet in zo'n huis wonen, in zo'n tempel wonen. Nou, misschien gebeuren dat soort dingen in je leven. Maar dan moet je zeker doorlezen. En zeker hoofdstuk 32 verder lezen. Want juist in deze hoofdstukken zien we een heel proces van diepgaande gesprekken in de relatie tussen God, Mozes en het volk, en die gesprekken die leiden tot herstel en genezing. Ik kan vandaag niet heel diep op al die dingen ingaan, maar ik heb een overzicht gemaakt. Kijk eens even naar de volgende dia. In Exodus 32 en Exodus 33. Mozes die begint met het gesprek met God en die gaat voor het volk op de bres staan. Zo van, Heere God, dat kunt u toch niet doen. U kunt uw volk toch niet zomaar loslaten. En in dat gesprek, in het 14e vers, dan stelt God zijn oordeel bij. Hij gaat werkelijk in gesprek met Mozes. En dan uit Mozes ook zijn ontzettende boosheid op het volk. Want hij zegt tegen het volk, dit kun je niet maken. Wat jullie hier doen, dat kun je niet doen. Als God jullie zo heeft bevrijd. En Mozes roept Aaron ter verantwoording in de versen 21 tot 24. En Mozes die zegt, ik wil van jullie, volk Israël, radicale toewijding. Dat is wat ik van jullie vraag. Hoe zit het? En dan zoekt Mozes uiteindelijk, aan het eind van hoofdstuk 32, zoekt hij bij God vergeving voor het volk. Zegt hij, alsjeblieft, Heere God, als er nog ruimte is voor genade. Wij zoeken vergeving. Ik zoek vergeving voor uw volk. En dan begint hoofdstuk 33. En dan heeft God dat gesprek gevolgd. En hij is meegegaan in dat gesprek met Mozes. En dan laat God zijn oordeel varen in de eerste drie versen. Maar God zegt wel, ik ga verder niet mee. Oké, ik zal ze niet vernietigen, maar ik ga verder niet mee. Ik hou er mee op. En dan komt toch het volk wat echt berouw heeft. Wat spijt gaat krijgen. En dan komt het volk tot bezinning en tot verootmoediging. En dan vergeeft God in de verzen 12 tot en met 17. En dan besluit hij toch om mee te gaan. En dan zoekt Mozes bevestiging van de genade van God. En dan wil hij God zien. En dan zegt hij, Heere God, ik ga niet mee zonder dat ik u gezien heb. Zonder dat ik werkelijk weet tot in het diepst van mijn tenen, tot mijn kruin, van mijn hoofdharen. Ik wil weten dat u meegaat. Anders verzet ik geen stap. En dan hoofdstuk 34. Het volgende plaatje heb ik even een regeltje als samenvatting aangegeven. De uitvoering van Gods genade door twee nieuwe stenen tafelen. Herstel van de relatie en een stralend aangezicht van Mozes als bevestiging. Dat staat er in hoofdstuk 34. En dan zie je, als je dit in gedachten neemt, dat het niet een soort sprookje is van, nou ja, halverwege het verhaal gaat het slecht, maar uiteindelijk, ze leefden nog lang en gelukkig. Nee, dat is het niet. Want het gaat door een ontzettende diepte, zoals we net hebben gezien in hoofdstukken 32 en 33. Er moet stevig gesproken worden. Vergeving van zonde is niet zomaar even iets waarvan je zegt van, ach Heer, ik heb het weer fout gedaan. Wilt u me vergeven? Ik ga weer verder. Er gaat een heel gesprek aan vooraf. En er gaat een diep berouw aan vooraf. En er gaat verootmoediging aan vooraf. En het is niet zomaar dat je God als het ware even kunt overhalen. En zeggen we nou, ja Heer, u bent toch een genadig God? U bent toch een liefdevolle God? Nee, het gaat wel diep. En het snijdt heel diep. En Mozes zegt, ik verzet geen stap, Heere, zonder dat ik zeker weet dat u erbij bent. Ik doe geen stap. Als je soms voor keuzes staat in je leven, dan kun je soms ook zeggen van Heere, ik doe niets zonder dat ik zeker weet dat dit de juiste weg is. Dat die kant, dat ik die op moet gaan. Weet je, soms dan heb je van die keuzes in je leven. Maar misschien herken je in dit hele verhaal wel iets van jezelf en ben je ooit enthousiast begonnen. Voelde je je bevrijd? Voelde je de aanwezigheid van God in je leven? Maar zeg je op sommige momenten, ja, maar ik voel hem niet. Of ik ervaar hem niet. En dan is de vraag, wat doe je dan? Maak je dan de keuze om te zeggen, als ik hem niet voel, dan is hij er ook niet? Dat is wat het volk deed. Als Mozes niet van die berg afkomt, ja, wat hebben we dan aan hem? Aan hem die we niet zien. Gooi maar aan de kant. Doen we een andere. Maar God was er wel. Alleen we hadden even geduld nodig. Weet je, dat zijn de dingen die God als het ware aan ons wil laten zien. Misschien worstel je wel, of heb je geworsteld met bepaalde zonden, of spelen er dingen in jouw leven waarvan je zegt van ja, ik durf niet naar God toe te gaan. Er staat iets tussen hem en mij in. Weet je, God verlangt naar eerlijke gesprekken. God zegt, ik sta best open. En het zal er misschien even stevig aan toe moeten gaan in ons gesprek. Maar ik sta er wel voor open. En ik ben ook een God die vergeeft. En die je reinigt en heiligt. En die graag opnieuw weer wil beginnen. En ik wil wel met je meegaan, maar kom. Ik daag je uit. Kom met je gesprek. Kom met de openheid van je hart. Want ik wil wel bij je wonen. En ik wil maaltijd met je houden. Ik wil de relatie met je verdiepen. Maar kom dan. Kom dan, zodat we van hart tot hart met elkaar spreken. En dat ik jouw leven weer kan bijsturen. Zodat je weer op het zuivere spoor terechtkomt. Bijt door de zure appel heen. En zoek God. Zeg dat je hebt gefaald. En dat je weer de nieuwe weg wilt opgaan. Een nieuw begin wilt maken. En het boek Exodus sluit geweldig af in de hoofdstukken 35 tot en met 40. Want als de tabernakel gebouwd is, dan neemt God zijn plaats in. En dan gaat hij het volk verder leiden. Samengevat in Exodus 40, vers 34 tot 38. Op dat moment kwam er een wolk boven de heilige tent hangen. Het stralende licht van de Heer vulde de tent. En Mozes kon niet naar binnen gaan, want de wolk van de Heer hing boven de tent. En het stralende licht van de Heer vulde de tent. En steeds als de wolk boven de tent omhoog ging, reisden de Israëlieten verder. En als de wolk niet omhoog ging, reisden ze niet verder. Dan wachten ze tot de wolk weer omhoog ging. En overdag zagen de Israëlieten de Heer in de wolk boven de tent. En 's nachts zagen ze een vuur in de wolk. Als jij de keuze maakt om te zeggen, ja, dit is wat ik wil. Ik wil dat God zich thuis voelt in mijn hart. En dat ik de relatie met hem dag aan dag kan vernieuwen. Dan zegt God, oké, dan neem ik mijn plaats weer ten volle in. Als jij de duisternis beleidt en wegdoet uit je leven, dan neem ik de volledige plek weer in. En dan is er licht in je hart, zuiverheid, heiligheid. Het gaat niet over omstandigheden die allemaal goed en voorspoedig gaan. Het gaat om een diepe vrede in je hart, in je wezen. Zodat je versterkt wordt in je identiteit van waaruit je mag zeggen, ik maak keuzes die God welgevallig zijn. Ik sta sterk in het leven. En zo maak ik en beslis ik. Zo wil ik leven. Als een leven tot eer en glorie van hem. Een nieuw begin. Amen. Amen. Mag ik met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, uw woord is ongelooflijk krachtig. En we zijn onder de indruk, Heere, van uw woord. Maar we worden er ook bij bepaald, Heere, dat wij soms kijken naar uw volk en dan misschien soms wel denken, hoe dom kunnen ze zijn? Zonder ons te realiseren dat we zelf net zo halstarrig en dom zijn. En dat we soms zelf ook domme keuzes maken. Domme fouten maken. Soms onbewust, maar soms zelfs bewust. Een ander spoor volgen. En als we u even niet zien, en als we u even niet ervaren, dat we dan zeggen, kunnen we geen andere wegen bewandelen? Kunnen we niet ons heil zoeken bij andere goden? Heer, we zijn soms net zo halstarrig en fout bezig. Maar Heere, dank u wel dat u heeft laten zien aan uw volk. Dat u zegt, er is een nieuw begin mogelijk. Niet zomaar, niet lichtvaardig, niet gemakkelijk. Maar er is wel een nieuw begin mogelijk. Als we belijden, als we u zoeken, als we echt en eerlijk en oprecht zijn en ons hart voor u openen en echt zeggen, Heer, ik heb gefaald. Heer, ik ben gestruikeld. Heer, ik ben andere wegen gaan zoeken. En dat we daarmee in de openheid komen. Zodat we opruiming kunnen houden. Zodat we werkelijk het gevangen leven achter ons kunnen laten en het nieuwe leven tegemoet kunnen treden. Dank u wel, Heere, dat u een vergevend en genadig God bent. En dat u uw Heilige Geest in ons hart, in ons leven hebt uitgestort als wij uw kinderen zijn. En dat we een beroep mogen doen op uw geest en mogen zeggen, Heere, wilt u mij leiden? Wilt u me helpen? Wilt u me kracht geven? En wilt u me helpen als ik keuzes moet maken? Wilt u me helpen als ik voor u uit mag komen? Als ik duidelijk mag blijven staan in het leven? Vanuit de identiteit die ik heb in u, in Christus. Dank u, Heere, dat u dat dan ook doet. Want u hebt beloofd om bij ons te zijn. U hebt beloofd om met ons mee te gaan. Dag in, dag uit. Geen moment laat u ons in de steek. Nooit meer. Ook al voelen we het soms niet. Of ervaren we soms andere dingen. Maar we mogen staan op uw woord. En we mogen zeggen, dank u, Heer, dat u met me meegaat. Al de dagen van mijn leven. Geprezen Heere, zij uw naam. Dank u wel voor uw woord deze morgen. Halleluja. Amen.